Goedenavond. Het is heerlijk om ons weer met de gelaten brief te mogen bezighouden. Niet de makkelijkste van de brieven, maar als je erin weet door te dringen, wel heel bijzonder. We willen vanavond het tweede deel van deze brief met elkaar doornemen. Die drie op de slide betekent dat dit de derde brief is die we behandelen. En daarvan het tweede deel. En dat omvat Galaten 2 vers 1 tot 3 vers 9. Laten we daarvan enkele gedeelten lezen. We beginnen in Galaten 2 vers 1 en ik lees uit de Telos vertaling. Daarna ging ik, zegt Paulus, na verloop van 14 jaar weer op naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring op. En ik stelde hun het evangelie voor dat ik onder de volken predik en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren. En dan spreekt hij over de valse broeders in vers 4 die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben, met het doel ons tot slavernij te brengen. Voor hen zijn wij ook geen uur geweken door ons te onderwerpen, opdat de waarheid van het evangelie bij u blijft. Vers 11. Maar toen Kefas, dat is Petrus, in Antiochië kwam, weerstond ik hem in zijn gezicht, omdat hij te veroordelen was. En dan zegt hij tegen Kefas in vers 14b. Als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Wij van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus, en niet op grond van werken van de wet, want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. 3 vers 1. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd? Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Bent u zo onverstandig? Vers 6. Zoals Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, erkent dan dat zij die op grond van geloof zijn zonen van Abraham zijn. De schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap: in u zullen alle volken gezegend worden. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Tot zover de schriftlezing, dit keer een beetje ongelukkig, midden in een gedeelte, maar dat krijg je als je de gelaten brief precies in vijf delen wil verdelen. Als we proberen nog eens voor de aandacht te krijgen waar het in deze brief om gaat, wat het doel van deze brief is, dan kun je zeggen dat het een vlammend protest is, en hoe vlammend, dat hebben we net in hoofdstuk 3 gelezen, want daar gebruikt Paulus krasse woorden naar die Galatische gelovigen, een vlammend protest tegen judaïsten. Judaïsme is niet per se hetzelfde als de godsdienst die God heeft ingesteld op de berg Sinaï. Judaïsten is wat bepaalde Joodse stromingen van die godsdienst hebben gemaakt. Dat moeten we goed onderscheiden. Paulus keert zich nooit tegen wat God op Sinaï heeft gegeven. Hij keert zich altijd tegen wat dwaalleraren daarvan hebben gemaakt. Wat zij ervan maakten is een godsdienst waardoor de mens op eigen kracht bij God in een goed blaadje zou kunnen komen. In sommige kringen duidt men dat aan als werkheiligheid of werkgerechtigheid. Een heiligheid of gerechtigheid die een mens zou kunnen verwerven op eigen kracht door goede werken te doen. Die judaïsten wilden twee dingen heel concreet. Ze wilden christenen de wet van Mozes en de besnijdenis opleggen. En wat daarachter zat was: Christus is niet genoeg. Het geloof in Christus is niet genoeg. Daar moet nog een paar dingen bij. En die paar dingen, die doen u juist aan Christus tekort. Omdat Paulus zei dat Christus genoeg was, moesten deze dwaalleraren ten tweede ook Paulus' apostelschap in discrediet brengen. Door te zeggen: ja, Paulus is er maar later bijgekomen, je moet luisteren naar de 12 apostelen. Niet dat die per se wat anders leerden, maar dat wilden zij suggereren. Het resultaat is dat de ware christelijke vrijheid in het geding is, of positief gezegd, dat Paulus in deze brief die ware christelijke vrijheid heel duidelijk in het licht stelt. Aan de ene kant, dat zeg ik nu alvast, betekent die vrijheid dat we op geen enkele wijze geknecht mogen worden door een juk dat ons wordt opgelegd van de wet van Mozes en de besnijdenis. Dat we helemaal niet kunnen volbrengen. En dat juist ons christelijk geloof in gevaar brengt. En aan de andere kant zullen we in het laatste deel van de brief zien dat Paulus evengoed waarschuwt tegen een verkeerd idee van vrijheid. Waarbij die vrijheid losbandigheid wordt. Daar gaat het over de werken van het vlees. Tussen die twee uitersten loopt de weg van de ware christelijke vrijheid. Ik roep ook nog eens in herinnering hoe de brief ook alweer ingedeeld was, om op die manier de draad weer te kunnen oppakken. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met de inleiding van de hele brief in hoofdstuk 1, vers 1 tot 10. En daarna begint de eigenlijke argumentatie van de apostel die het allergrootste deel van de brief in beslag neemt. En hij begint met een biografisch gedeelte, hebben we gezien. Dat wil zeggen, hij moet iets vertellen uit zijn eigen levensloop om heel duidelijk te maken dat Paulus zijn apostelschap van de Heer Jezus rechtstreeks heeft ontvangen en niet van de 12 apostelen, dat God hem afzonderlijk heeft geroepen, de Heer Jezus afzonderlijk hem heeft geroepen, dat hij wel erkend is door de andere apostelen, dat zullen wij direct zien, en dat hij van het begin af aan in harmonie met hen heeft samengewerkt. Dus aan de ene kant, zijn apostelschap is niet minder dan dat van de anderen, en aan de andere kant, hij werkt ook niet tegen die anderen. Ze hebben van het begin af aan samengewerkt en ze waren het ook eens over de invulling van wat het ware christelijke evangelie is. Toch hebben die 12 apostelen zelf niet altijd in het licht daarvan geleefd en Paulus beschrijft hier dat hij zelfs op een bepaald moment Petrus openlijk moest weerstaan toen die ook zelf dreigde het evangelie in gevaar te brengen. En dan aan het slot van hoofdstuk 2 zie je dat Paulus al een eerste aanloop maakt naar wat hij dan in hoofdstuk 3 en 4 leerstellig zal uiteenzetten. Daar gaat het om de leer omtrent die christelijke vrijheid. Die leer waar het om gaat duidelijk te maken dat wij elkaar geen ander juk mogen opleggen, maar dat wij in Christus voldoende hebben. Hij begint met een persoonlijk beroep en komt dan met het voorbeeld van Abraham, waarvan wij ook al gelezen hebben. En dan gaat dat verder zo door. Dat hopen we de volgende malen wel te zien. Laten we ons nu verdiepen in hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. U vindt daar op de slide het woord apostelconvent. Ik heb u heel in het begin van de vorige keer gezegd, er zijn nogal wat moeilijkheden om te zeggen in welke tijd is die brief verschenen. Wat voor problemen ging het nou precies om? En dat heeft vooral ook te maken met de vraag: was dat apostelconvent van Handelingen 15 nou al geweest of niet? Gaat het hier om gebeurtenissen in Handelingen 11? Nou, dat pleit Petrus dan een beetje vrij, want toen was er nog geen duidelijke afspraak gemaakt over hoe moet het nou met die gelovigen uit de volkeren. Maar in Handelingen 15, bij die grote vergadering in Jeruzalem, wat we dus wel eens het apostelconvent noemen, daar was heel duidelijk vastgesteld met elkaar dat aan de gelovigen uit de volkeren niet de besnijdenis, niet de wetten van Mozes mocht worden opgelegd. Dat was een breuk met het verleden. Deze gelovigen uit de volkeren werden dus niet toegelaten tot het Joodse volk. Ze werden niet opgenomen in Israël. En dat was erg belangrijk, want die dwaaleraren wilden dat juist wel. Die zeiden zelfs, je kunt niet behouden worden als je niet op die manier bij Israël gevoegd wordt. Door de besnijdenis en door je te voegen onder de wetten van Mozes. Paulus werd op dat convent erkend, zijn bediening werd erkend, zijn evangelie werd erkend. En het boeiende is, dat gebeurde niet zozeer op basis van theologische argumenten alleen maar. Maar vooral op basis van iets wat absoluut niet te ontkennen viel. En dat was de geweldige zegen die er rustte op de bediening van Paulus. Zoveel uit de volkeren waren door het evangelie tot de Heer Jezus gebracht. En die mensen vormden gemeenten die niet naar op Joodse leest waren geschoeid. Gemeenten waar geen besnijdenis werd toegepast en de wet en geen ceremoniële wetten van Mozes. Dat was een doorn in het oog van die judaïsten. Die overal probeerden onder zijn duiven te schieten en die de gelovigen vertelden, jullie moeten die wet aannemen, jullie moeten je stellen onder die gebruiken, jullie moeten je laten besnijden, anders kun je niet behouden worden. Paulus vertelt hoe hij het daarover eens is geworden met die apostelen. Ik heb u de vorige keer al gezegd, ik ben de mening toegedaan met vele anderen, dat in Galaten 2 wij met de gebeurtenissen van Handelingen 15 te maken hebben. Dit is niet Handelingen 11, dit is Handelingen 15. En dat maakt het gedrag van Petrus tussen twee haakjes, dat we straks zullen bekijken, des te ernstiger. Na Handelingen 15 was het erg zoals hij zich gedroeg, maar dat zullen we zo zien. Paulus ging na 14 jaar doorgebracht te hebben in de woestijn van Arabië. In Tarsus en in Antiochië, alles bij elkaar 14 jaar, voor het eerst weer naar Jeruzalem. Met Barnabas, een Joodse man, lange tijd zijn medewerker, maar ook met Titus. Titus was een gelovige uit de volkeren. Titus was niet besneden, Titus onderhield niet de Joodse wetten. En dat was dus een testcase. Hoe zouden de gelovigen in Jeruzalem daarop reageren? Paulus vertelt ook in vers 2 dat hij niet ging omdat de apostelen hem gesommeerd hadden te komen of iets dergelijks. Nee, hij ging omdat de Heer tegen hem zei dat hij moest gaan. Zoals hij het hier zegt, ik ging op grond van een openbaring. En hij vertelde aan die gelovigen wat voor evangelie het was dat hij onder de volken gepredikt had. Hij vertelde dat aan de gelovigen in het algemeen en er staat ook afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, dus de leiders van de gemeente, de apostelen, plus Jacobus, de broeder van de Heer, die in die tijd al een aanzienlijke positie onder de gelovigen innam. En waarom deed hij dat? Deed hij om hun goedkeuring te krijgen? Het idee alleen al. 14 jaar lang had apostel Paulus dit evangelie verkondigd. Zou hij zich dan nu afhankelijk maken van wat de 12 ervan vonden? Nee, hij vertelde hun wat hij verkondigde. Maar hij zegt er wel bij, opdat ik niet misschien te vergeefs loop en gelopen of gelopen heb. Want stel je voor dat de 12 het zouden hebben afgewezen en gezegd hebben, nee Paulus, zo kun je dat niet doen. Je kunt ze niet tot Christus leiden zonder ze tegelijkertijd te besnijden en onder de wetten van Mozes te brengen. Dat zou afschuwelijk zijn. Want dat zou vooral betekenen dat Paulus grote streven om de eenheid van de kerk te bewaren. En te verhinderen dat er twee kerken zouden ontstaan. Een kerk uit de Joden en een kerk uit de volkeren. Om te verhinderen dat dat grote ideaal zou mislukken. Dan zou die, althans wat dat betreft, te vergeefs gelopen hebben. Dat lopen is een beeld uit de wedloop. Hij zou zijn best gedaan hebben en het zou geen succes hebben gehad. Hij zou daarmee het evangelie niet hebben veranderd. Geen compromis. Maar hij had wel met ledenogen dan moeten aanzien dat de kerk in twee stukken uit elkaar was gevallen. En dat was verschrikkelijk geweest. Maar gelukkig, zegt hij, zo is het niet gegaan. En hij moet natuurlijk tegenover zijn dwaalleraren, de mensen aan wie hij schrijft, en die waren beïnvloed door die dwaalleer, hij moet ze duidelijk maken dat hij in deze zaak één lijn trok met de apostelen. Dus toen Titus kwam, hebben die apostelen ook niet, zoals vers 3 zegt, hem gedwongen, hoewel hij een Griek was, zich te laten besnijden. Ze accepteerden hem in de gemeente. Ze namen hem op in de gemeenschap zonder enige reserves. Dus ze beleden dat niet alleen maar met de mond, ze deden ook daarnaar. Ze deden wat ze beleden. Ze namen Titus als gelijkwaardig op in hun midden. En dit alles, waarom vertelt Paulus dit? Omdat er, zegt hij vers 4, valse broeders waren. Die hij moest weerstaan. Dat is het tweede punt op de slide. Binnengeslopen valse broeders. Die onze vrijheid aan het bespieden waren. Die wij in Christus Jezus hebben. Bespieden betekent niet zoveel. Erop loeren om die vrijheid om zeep te brengen. Met het doel staat hier ook ons tot slavernij te brengen. Namelijk tot slavernij onder een juk waarvan nota bene Petrus zelf in Handelingen 15 gezegd had dat het een juk was dat nog wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Dat is een slavenjuk. Want het was onmogelijk om die wet te volbrengen. Die gaat ver boven onze krachten uit. Op eigen kracht God te behagen door de wet van Mozes te volbrengen was een onmogelijke zaak. En daarom is Paulus ook geen uur, wij zouden zeggen geen moment geweken door zich aan deze mensen ondergeschikt te maken. Daarvoor, dat was niet omdat hij zo eigenwijs was, maar omdat het werkelijk ging om de waarheid van het evangelie. Daar mag ik wel even deze praktische les aan verbinden, dat wij dat ook voor onszelf dan wel heel goed moeten weten als wij op onze strepen blijven staan en vasthouden aan ons eindje, of dat is omdat wij gelijk willen hebben, omdat onze reputatie in het geding is, of wat dan ook, dat zijn allemaal vleeselijke motieven. Of dat het werkelijk gaat om de waarheid van God. Dat moet je ook heel goed weten in je eigen binnenste. Want arglistig is ons hart. Paulus kon naar waarheid zeggen, hier ging het om de waarheid van het evangelie. En niet alleen maar om de vraag of hij bereid was in te zien dat hij het 14 jaar verkeerd had gedaan. Maar van hen die geacht werden iets te zijn, hij spreekt wat relativerend, want die dwaalleraars die maakten daar zo'n groot punt van. Hoe de 12 er tegenaan kijken, dat was beslissend. Paulus zegt, het zijn ook maar mensen, wat zij ook ooit waren, doet er voor mij niets toe. God neemt de persoon van de mens niet aan. Het gaat er niet om bij God of het Petrus is die het zegt, of Paulus zelf die het zegt. Het gaat erom of God het zegt. En of wij ons in alle eenvoudigheid schikken onder dat woord. Ook dat is voor ons een praktische les. Wij zijn allemaal geneigd om, wanneer broeder X of tegenwoordig zelfs eventueel zuster Y het zegt, het dan maar te accepteren. Dat is zeer onprotestants, om zo te zeggen. Wij moeten doen als de Bereërs en iets accepteren omdat het in overeenstemming is met de waarheid van het evangelie. Met de waarheid van het woord van God. Ook dat is iets wat ons arglistig hart makkelijk verward. Accepteren wij de dingen werkelijk omdat ze bekleed zijn met het gezag van Gods woord? Daar ging het voor Paulus om. Maar zij die eraanzien waren, hebben mij verder niets meegedeeld. Dat heeft hier zoveel de zin als opgelegd, zoals de voetnoot zegt. Ze hebben niet gezegd, Paulus, dat is allemaal mooi en aardig, oké, maar doe nou dit en doe nou dat en doe nou dat, eventueel om die dwaalleraars ter wille te zijn. Nee, ze hebben geaccepteerd hoe hij de dingen zag en ze hebben daar niets aan toegevoegd. Integendeel, zegt hij in vers 7, en dan krijgen we wat punt 4 op de slide zegt, een zekere werkverdeling. Integendeel, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen. Nou, dan gaat nog een hele lange zin verder met allemaal tussenzinnen. Dan komt het er tenslotte op neer dat we elkaar de rechterhand van de gemeenschap gaven. Nou, wat is dat nou, het evangelie van de besnedenen? Zijn er dan twee evangelies? Nee, totaal niet. Wat Paulus bedoelt is dat hij, Paulus, een evangelie had speciaal met betrekking tot de onbesnedenen. Het is hetzelfde evangelie, maar zijn werkterrein betrof de onbesnedenen, dus degene uit de volkeren. Terwijl Petrus werkterrein in de eerste plaats betrekking had op de Joden. Je zou ruwweg kunnen zeggen, Petrus werkterrein was in Jeruzalem en omgeving, in Palestina. Terwijl Paulus door verre streken trok. Je moet dat ook weer niet al te zwart-wit trekken, want ook Petrus heeft veel gereisd. Zijn tweede brief schrijft hij vanuit Babylon. Al of niet het letterlijke Babylon, sommigen denken dat hij op Rome doelt. Dus ook Petrus heeft echt wel het evangelie gebracht onder de onbesnedenen. En sommigen vermoeden nog steeds dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft. En dan zou dat betekenen dat ook Paulus rustig tot de besnedenen zich richtte. Trouwens, dat deed hij overal, ook in de heidenlanden. Eerst zocht hij de synagoge op. Dus neem dat niet al te stringent. Maar er is een zekere werkverdeling. Paulus zal het evangelie brengen aan de volkeren, zoals Petrus het aan de Joden brengt. Want, zegt Paulus ter toelichting, hij, vers 8, hij die in Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, dat wil zeggen, hij was gezonden om onder de besnedenen te werken, hij werkte ook in mij onder de volken. Dat wil zeggen, hij riep Paulus om onder de heidenen te werken. En, vers 9, daar gaat de hoofdzin weer verder. Toen zij de genade die mij gegeven is erkenden. Dat wil zeggen, uit de resultaten zagen zij God zegent deze Paulus zo wonderbaar in zijn bediening. Hij is zo duidelijk een voorwerp van Gods genade, daar kunnen wij niet omheen. Ook dat is weer een heel praktische les voor ons vandaag. Wij zijn er erg goed in, vooral Nederlanders zijn er berucht voor, met het vingertje omhoog, de rest van de wereld te waarschuwen. Wij zijn er goed in om grote dienstknechten van de Heer te bekritiseren, en er zijn altijd wel punten waarop je wie dan ook kunt kritiseren. Zonder te zien hoe machtig zulke mensen door God gebruikt worden, door velen en velen met het evangelie te bereiken, en ook in wonderen en tekenen, precies als bij Paulus. Voordat we zulke mensen kritiseren, en ik wil niet zeggen dat alles wat ze doen helemaal perfect is en dat er geen aanmerkingen gemaakt zouden kunnen worden, maar wees nou maar voorzichtig daarmee. Als je zelf maar een hele kleine bediening hebt, gooi dan niet met modder naar hen die zo machtig door de Heer gebruikt werden. Paulus ziet dat, de apostelen zagen dat Paulus zo machtig door God werd gebruikt. En toen hebben Jacobus, dat is dus niet de broer van Johannes, want die was toen al lang gedood, die Jacobus in Handelingen 12. Dit is Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die een leidende plaats nam, dat zien we ook verder in Handelingen, een leidende plaats innam. En die toevallig dezelfde naam had als de broer van Johannes. Kefas, dat is dezelfde naam als Petrus. Kefas is Aramees en Petrus is Grieks en allebei betekent steen. En Johannes, de drie leidende figuren, zoals hier staat, steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem, die gaven mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Opdat wij naar de volken en zij naar de besnedenen gingen. Alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb te doen. Dat vind ik ook een mooi trekje. Laten we zeker de werkverdeling toepassen, maar ook niet zo star dat jij Paulus, je bent toch een Jood, je bent toch een van ons volk, dat jij daarom helemaal niet meer om ons zou bekommeren. Wij leven hier in bekommernis. En gedenk de christenen die hier zijn. En Paulus heeft dat heel ver doorgevoerd. Als je de Romeinenbrief leest, en ook de eerste en de tweede Korinthebrief, dan zie je dat hij veel tijd besteedt aan het pleiten voor een inzameling voor de arme gelovigen in Judea. Dus Paulus heeft dat ook heel sterk doorgevoerd. Hij heeft dit gedaan. Hij is zijn oude volk nooit vergeten. In Romeinen 9 lees je dat prachtig, hoe Paulus zelfs al met een banvloek van Christus gescheiden zou willen zijn om zijn eigen volk. Hij heeft dat volk lief gehad. Alleen God had hem een taak gegeven onder de volkeren. En zo kwamen ze tot deze overeenkomst, deze werkverdeling. Maar zie daar, wat gebeurde er. En het moet genoemd worden. Hoe pijnlijk het ook is, en het staat voor altijd zwart op wit in de Galatenbrief. Zelfs na Handelingen 15, toen toch ook Petrus en Jacobus het hadden uitgesproken, wij mogen de gelovigen uit de volken niets opleggen, dat is voor ons nog altijd belangrijk. Daarom worden wij niet besneden, daarom worden wij niet onder de wetten van Mozes geplaatst. Dat is toen allemaal al door strijd heen, door de Heilige Geest zo geregeld. En zie daar, Paulus kende die gemeente in Antiochië, had hij zelf ook gearbeid, en op een bepaald moment is ook Petrus daar op bezoek gekomen. Een gemeente waar gelovigen uit de Joden waren, maar vooral ook heel veel gelovigen uit de volkeren. Nou, die leefden dus samen in één gemeente. Ze aten samen. Dat betekent dat die gelovigen uit de Joden, die zich toch nog altijd Joden voelden, en daar is op zichzelf ook niks mis mee, dat die gelovigen uit de Joden toch daar overheen stapten en vrijelijk samen aten met die gelovigen uit de volkeren. Petrus zelf notabene had in Handelingen 10 door het visioen dat uit de hemel was neergedaald, het van de Heer zelf moeten horen. Dat hij met een gerust hart het huis van een heiden kon binnengaan, met die heiden samen kon eten en samen met hem over het evangelie kon praten. Nota bene, de Heer had zijn best gedaan om Petrus dat persoonlijk door dat visioen te laten zien. En toen Petrus daar kwam, dat was nog voordat die Jacobijnen, zo heb ik ze maar genoemd, die aanhangers van Jacobus, die vertegenwoordigden blijkbaar een strenge richting. Of Jacobus nou zelf zo streng was, maar in ieder geval zijn volgelingen, dat zie je wel vaker, die gaan vaak verder dan de leermeester. Voordat die Jacobijnen kwamen, deed Petrus helemaal zoals dat van hem verwacht mocht worden. Joden en heidenen in die gemeenten aten samen en Petrus deed daar helemaal aan mee. Maar toen kwamen daar die gelovigen uit de kring van Jacobus. Jacobus, heb ik al gezegd, was de geestelijke leider van de gemeente in Jeruzalem. Vind je ook verderop, Handelingen 21. En als die daar komen in Jeruzalem, dan zie je dat het zijn de mensen van de strenge lijn. Het zijn niet per se de dwaalleraren. Ze gingen niet rond om te verkondigen dat al die gelovigen besneden moeten worden en de spijswetten moeten onderhouden. Maar ze deden dat wel voor zichzelf. En dat mag. Je kunt toch een Jood niet verbieden om als een Jood te leven? Zelfs Paulus, dat moet u goed bedenken, zelfs Paulus zegt in Handelingen 28 dat hij nooit tegen de voorvaderlijke gebruiken zich heeft misdragen. Paulus leefde als een Joodse man. Maar hij haalde het niet in zijn hoofd om dat anderen, vooral niet gelovigen uit de volkeren, op te leggen. En als hij met de volkeren was, dan zei hij ook niet, sorry, ik kan niet met jullie eten, want jullie eten is niet koosje. Hij leefde voor zichzelf als Jood, maar dat verhinderde hem niet om vrijelijk gemeenschap te oefenen met de gelovigen uit de volkeren. En wat doen nou die gelovigen die daar uit de kring van Jacobus komen? Die zeggen, ja, dat is wel moeilijk, maar wij eten koosje, dus ja, wij kunnen niet samen met die anderen eten. En dan ontstaat daar een probleem. Dus dit waren nog niet die mensen die zeiden, jullie moeten net zo koosje eten als wij. Maar ze deden het wel voor zichzelf. En ik kan me zo voorstellen, toen Paulus daar kwam, hij komt daar op bezoek, het lijkt wel of hij later gekomen is, en dan ziet hij daar dat al die gelovigen in die zaal waar ze bij elkaar zijn, samen eten, en daar zitten al die gelovigen uit de Joden, die zitten daar koosje te eten, en daar zitten die gelovigen uit de volkeren. Die hebben gewoon ham en dat soort dingen op tafel staan. Die eten niet koosje. En dan zou je misschien geneigd zijn om te denken, nou ja, goed. Maar Paulus ziet enorm het gevaar in van wat hier gebeurt. Hij ziet bovendien zelfs Barnabas, zijn oude kameraad die zo lang met hem opgetrokken is. Die zit daar ook aan die tafel met de Joden daar kosher te eten. En Petrus, die eerst met die anderen aan hun tafel had gegeten, zit daar nu ook bij. En Petrus, hij zegt, de Barnabas werd ook door die huichelarij meegesleept. Huichelarij bij ons betekent je mooier voordoen dan je bent. Dat is niet helemaal de betekenis hier. Hier gaat het erom dat Petrus beter wist. Hij speelde vals spel. Het woord, Griekse woord voor huichelaar, hypocriet, werd ook gebruikt voor een toneelspeler die een andere rol speelt dan wat hij in het gewone leven is. Petrus speelde hier een andere rol dan hij voor die tijd gespeeld had, dan eigenlijk bij hem hoorde. Hij speelde de rol van iemand die om de lieve vrede wil en om de Joodse broeders niet voor het hoofd te stoten, dan maar met hen aan tafel kosher zat te eten. Zonder te beseffen dat hij daarmee die gelovigen uit de heidenen voor het hoofd stootte. Want eerst had hij met hen gegeten. Hoe zou u dat nou oplossen, zoiets? Ik denk dat wij zouden zeggen, Paulus, moet je daar nou in het openbaar zo'n stennis over maken? Kon je nou niet na afloop een vriendelijk gesprek voeren met Petrus en tegen hem zeggen, joh, dat kun je toch niet doen. En denk toch eens aan de consequentie. Petrus is toch niet de eerste, de beste om nou die man in het openbaar aan te vallen. Nou, ik zal zeggen, u hebt gelijk in het algemeen. In het algemeen is dat niet nou de meest tactische en vriendelijke methode. Tenzij het werkelijk gaat om het hart van het evangelie. Tenzij dat het gaat om een tweesprong, zoals Paulus het ziet. Is dit de weg? Krijgen we dan toch, niet op die drastische wijze zoals de dwaalleraars het wilden, maar krijgen we dan toch uiteindelijk twee kerken? Hier zie ik al twee tafels. Twee groepen die apart eten, ze kunnen al niet meer samen eten. Kunnen ze nog wel samen avondmaal vieren? Worden het dan toch twee kerken? Paulus is diep, diep geschokt. En hij is vooral geschokt omdat zijn goede vriend Barnabas, zijn metgezel van die, al die zendingsreizen, meegesleept is. Maar goed, dat was een goede, lieve man. Maar Petrus, in zekere zin de leider van de 12 apostelen, dat die man daar ook aan meedeed, dat was afschuwelijk. Petrus realiseerde zich blijkbaar te weinig wat hij eigenlijk aan het doen was. En dan zegt Paulus in vers 14, toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? U zou misschien denken, dat is toch een vreemd verwijt. Hij dwong die volken toch niet naar Joodse wijze te leven. Die zaten aan hun eigen tafel en die konden eten zoals ze dat gewend waren. Dan ben je er kunnen zeggen, waarom willen jullie als Joden aan jullie Joodse wijze vasthouden en waarom hebben jullie geen gemeenschap met die gelovigen uit de heiden? Maar wat Paulus hier zegt is wel de consequentie. Want één van de twee groepen moest toegeven. Als ze gemeenschap met elkaar wilden blijven oefenen, dan moesten ze toegeven. En je ziet heel vaak, dat gebeurt ook in talloze gemeenten. En sorry dat ik even die woorden gebruik, maar als er een behoudende en een meer progressieve richting is, wat we dan vaak aanduiden met rechts en links, dat dan de rechtse groep heel vaak wint. Want die willen niet veranderen. En het is dus veel makkelijker om alles hetzelfde te houden dan dingen anders te doen. En dus leek het erop dat die gelovigen uit de volkeren zich dan maar moesten aanpassen en zeggen, ja, als we dan met hen willen eten, dan moeten wij ook maar kosher gaan eten. En u zou misschien denken, nou, dat is toch niet zo'n big deal. Dat is toch niet zo belangrijk, dat is toch niet zo erg. Als je nou op die manier vrede kan bewaren, hè, en vaak doen we dingen om de lieve vrede wil, en we denken ook dat het een heel christelijke houding is, en dat is het ook heel vaak. Maar niet als het om de kern van het evangelie gaat. Om de lieve vrede wil mag je nooit de kern van het evangelie in de waagschaal stellen. Dat is vreselijk. En daarom was dit zo'n kritiek moment. Het is moeilijk te zien wat Paulus nou allemaal tegen Petrus gezegd heeft. In ieder geval vers 14b. En misschien ook nog wel vers 15 en 16. Maar ergens gaat hij al schrijvend zijn eigen betoog verder volgen. We kunnen niet goed zien waar die toespraak aan Petrus ophoudt. Maar dat geeft ook niet zo. In elk geval is voor ons heel belangrijk dat vanaf vers 15 wij te maken hebben met een, wat ik genoemd heb, een eerste leerstellige aanloop. Gedeeltelijk is het nog tegen Petrus gezegd, maar het is een overgang naar wat we lezen in Galaten 3, waar het gaat om de eigenlijke leerstellige vraag. En voordat ik nou hierop inga, wat zijn nou eigenlijk werken der wet? Wat heeft Paulus daar nou voor problemen mee? En de vraag die erachter zit is deze. God had toch zelf de wet van Sinaï op de berg Sinaï gegeven aan zijn volk? Heeft God dan ooit van zijn volk geëist dat ze de hemel moesten verdienen door de wet te volbrengen? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat is het judaïsme. Dat heeft het judaïsme ervan gemaakt. Maar het is ontzettend belangrijk om te zien dat de godsdienst van Israël, dus zoals God die had gegeven, een godsdienst was gebaseerd op Gods verkiezende genade. Het jodendom van de Sinaï is een godsdienst gebaseerd op genade. Denk er maar aan hoe de 10 geboden beginnen. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit het land Egypte hebt uitgeleid. God spreekt zijn volk aan als een verlost volk. Hij is begonnen met zijn genade dat volk uit te redden uit de slavernij van Egypte, voordat hij zijn geboden geeft. Hij spreekt hen aan niet als heiden die tot bekering moeten komen of die de hemel moeten verdienen. Hij spreekt hen aan als een verlost volk. De geboden waren niet de weg om tot het leven te komen. De geboden waren de weg om in de zegeningen van het verbond te blijven. En dat betekent voor ons. De geboden van de Heer Jezus zijn voor ons de weg om in de zegen van de Heer te blijven. En Gods genade ging zo ver dat als ze die geboden zouden overtreden, dan gaf hij het offer waardoor ze weer in gemeenschap met God konden komen. Alles was genade. Waarom dan geboden? Omdat die geboden voor hen ook genade waren. De heerlijke weg van de zegen. is gelegen in de onderhouding van die geboden. Wie ze volbrengt, blijft bij de zegen, bij de genade, bij de liefde van God. Het is alles genade. De wet, nogmaals, is dus niet de voorwaarde om tot het verbond toe te treden. Alsof het komen in de gunst bij God afhankelijk is van jouw trouw aan de wet, want dan is het hopeloos. Dat is pas niet in het Nieuwe Testament geopenbaard, dat wist elke gelovige in het Oude Testament. Nee, de wet is de voorwaarde om in de zegen van het verbond te blijven, precies zoals bij ons. De Heer Jezus zegt, wie mijn lief heeft, bewaart mijn geboden. Als je echt van de Heer Jezus houdt, dan ga je in de weg van de geboden. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten, want alzo volbrengt gij de wet van Christus. Daar gaat het om. De wet van Christus is voor ons de weg om in de zegen van Gods verkiezende genade te blijven. En ook voor ons geldt, als we toch zijn geboden overtreden, dan mogen wij een beroep doen op het offer. In ons geval het ware offer van de Heer Jezus. In dat opzicht is er tussen oude en nieuwe verbond geen enkel wezenlijk verschil. Weet u waar het wezenlijke verschil in zat? Dat het oude verbond nog zonder Christus was. Toen de Heer Jezus kwam, toen bleek pas dat het oude verbond zijn grondslag alleen maar kon vinden in de Heer Jezus. Want al die offers hadden in zichzelf geen waarde. Ze zagen vooruit naar het ware offer van Christus. Dus samenvattend, Paulus strijdt niet tegen de ware godsdienst van Israël. Maar hoe kan dat ook? Want die godsdienst had God zelf gegeven. Maar hij strijdt tegen wat het vlees ervan gemaakt heeft. En dat vlees zit in ons allemaal. Want op een of andere manier, of je nou een Jood bent, of Rooms-Katholiek of Protestant, maar overal kom je mensen tegen die op een of andere manier menen door hun eigen kracht en hun eigen goede werken in een goed blaadje bij God te kunnen komen. Dat is die werkheiligheid, dat is het fariseïsme ten voeten uit. Werkheiligheid, ook nog eens op basis van eigendunk, want dat kan ik wel, zelfoverschatting. Dat is de houding van de fariseer in de gelijkenis. Ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Ik dank u dat ik 2 keer per week mag vasten, dat ik 10e mag geven van al wat ik heb. Ik ben eigenlijk een mens waarover u wel erg tevreden moet zijn, Heere God. Dat is niet de godsdienst van Israël. Dat is wat fariseërs ervan gemaakt hebben. En dan ook nog eens een keer daarbij wat we noemen etnocentrisme. Dus ook nog eens het idee, wij zijn het uitverkoren volk. Dan zullen we direct zien in Galaten 3, wat een schokkende uitspraak van Paulus. Deze fariseërs dachten werkelijk, elke zoon van Abraham is automatisch tot het heil voorbestemd. Want wij zijn een uitverkoren volk. Weet je wat Paulus zegt? En dat had de Heer Jezus ook al tegen Nicodemus gezegd. Helemaal geen automatisme. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Al ben je nog zo'n intelligente Jood, zo'n knappe theoloog, zelfs de grootste leraar van Israël, als je niet wederom geboren bent, val je er buiten. Dat was ongelooflijk schokkend voor Israël. En ten tweede, en dat zie je hier bij Paulus, zegt hij ook nog eens een keer, iemand die gelooft in de Heer Jezus is een echtere zoon van Abraham dan een getrouwe, wetsgetrouwe Jood die van Jezus niks wil weten. Nou, als je een Jood zou willen ergeren, moet je zulke dingen beweren. Dat is wat Paulus beweert. Dat is wat Paulus zegt. Etnocentrisme. Wij zijn het uitverkoren volk. Dus ook de houding dat als je bij het uitverkoren volk wil horen, als je bij God wil horen, moet je Jood worden. Vandaar dat die besnijdenis zo belangrijk was. Want door die besnijdenis word je bij dat Joodse volk gevoegd. Weet u wat er in die godsdienst van Israël ontbrak, zei ik net al, dat is Christus. Hij zegt zelf dat hij de vervulling van de wet is. Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om de wet te verbreken, maar om die te vervullen, tot volheid te brengen. En hij is bovendien het ware offer, waarnaar alle offers in het Oude Testament heen wezen. Wat die arrogante mensen die dachten dat ze zelf de hemel konden verdienen nodig hadden, was Christus. En wat die arme heidenen die van God of gebod helemaal niks afweten nodig hebben, is Christus. Wat elk mens nodig heeft, is Christus. En bovendien, hij heeft aan Christus genoeg. Alles wat erbij komt, bederft het evangelie. Nou komen we, als we dit nou tot zover begrepen hebben, want dit is nou de samenvatting van vers 15 en 16. Het is alleen door geloof. Door het geloof word je met Christus verbonden. Nou, laat ik mezelf nog even onderbreken en daar één ding aan toevoegen voor alle duidelijkheid. Luther, die dit ontdekte, de rechtvaardiging uit geloof alleen, stuitte heel veel later op de Jacobusbrief en raakte toen enorm in de war. Want daar staat, dacht je heus, dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt, niet uit werken, nee hoor, ook uit werken. Wel verdraaid, dacht Luther, dan heb ik het zo goed ontdekt. En dan staat er dit in Jacobus 2, toen zei hij, dat is een strooie brief, houd er maar een vlammetje bij, daar heb je niks aan. En toch is het zo belangrijk wat Jacobus zegt. En Paulus zou het 100% met hem eens geweest zijn. Niet door werken kun je de hemel verdienen. Geloof betekent dat je je overgeeft aan een ander die voor jou de hemel verdiend heeft. Maar wat Jacobus bedoelt is, dan moet dat wel een echt geloof zijn. En dat echte geloof moet blijken. En het blijkt uit het dienen van de Heer. En Paulus weet dat. Daarom zei ik al, in Galaten 6 heeft hij het over de wet van Christus. Als je van de Heer Jezus houdt, dan wandel je zijn geboden. Dat heeft hij zelf in Johannes 14 gezegd. Dus die werken komen er wel aan te pas, maar niet als voorwaarde voor de behoudenis, maar als gevolg van de behoudenis. Een reusachtig verschil. Nou komen wij de moeilijkste verzen in Galaten. Als we die gehad hebben, wordt het allemaal veel makkelijker. Vers 17 en 18. Ik ga u niet vermoeien met al de verschillende uitleggingen, maar ik ga u gewoon een parafrase, een vrije weergave geven van vers 17. Waar Paulus tot uitdrukking brengt wat die wetticisten of die traditionalisten of sectaristen zeggen. En denk erom, het interessante is, dat zeggen ze vandaag nog steeds. Wat voor vorm dat wetticisme, dat is het opleggen van wetten aan andere mensen. En traditionalisten, dat is je vastklampen aan het oude en niet openstaan voor het werk van de geest. Het sectarisme, dat zeggen ze allemaal nog steeds. Die zeggen allemaal, wie de wet afbreekt, door te beweren dat er buiten de wet om heil voor zondaren is, en daarmee dus de wet buiten werking stelt, die bevordert dat mensen ook wetteloos gaan leven. En als jij zegt dat dat christendom is, Paulus, dan maak jij Christus tot dienaar van de zonde. Want dan verbind je Christus met een wetteloze levensstijl. Dat beweerden ze. Nou, daar is Paulus het natuurlijk totaal niet mee eens. In zekere zin breekt Paulus helemaal niet de wet af. Daarom spreekt hij, ik zeg het voor de derde keer, over die wet van Christus. Een mens die gaat geloven in de Heer Jezus, die gaat juist wandelen door de geest, Galaten 5. Die gaat de geboden van Christus volbrengen, zegt Galaten 6. Helemaal geen wetteloze levensstijl. In Galaten 5 zal hij zeer scherp de werken van het vlees plaatsen tegenover de vrucht van de geest. Maar dan niet als een wettisch juk op de schouders, maar vanuit de vrijheid van de geest die in en door de gelovigen van binnenuit gaat doen dat wat God welgevallig is in Christus. Dat is een totaal ander iets. Wetticisten proberen altijd hun eigen mensen bij elkaar te houden. En vaak hebben ze ook niet anders dan dat, door regels en wetten en geboden. Zo'n hele groepering wordt bij elkaar gehouden door de strenge wetten die hun worden opgelegd. Je kunt rustig zeggen, hoe minder geestelijke inhoud er is, hoe meer wetten en geboden. Die dan aan de buitenkant moet proberen die eenheid een beetje te suggereren. Het is alleen maar een maskeren van de eigen armoede. Het laatste wat Paulus wil is een wetteloze levensstijl. Nou, dat zullen we allemaal nog wel zien in het vervolg van deze brief. En ook vers 18, daar is het Paulus die spreekt. Wie de wet weer opbouwt als voorwaarde tot het heil, dus is het precies het omgekeerde als vers 17. Iemand die de wet weer opbouwt, opricht, door te zeggen van, die wet moet er ook bij. Denk erom, ja, het geloof, dat is wel mooi, maar je moet ook werken volbrengen, anders dan kom je niet tot het heil. Dan zegt Paulus, weet je wat de consequentie is? Als je weer iemand onder het juk van de wet brengt, gaat hij ook die wet weer overtreden. Dus dat betekent, dan maak je ieder die onder die wet staat tot een wetsovertreder. En als je denkt dat dat christenen zijn, dan maak jij juist Christus tot dienaar van de zonde. Dus mensen onder de wet plaatsen, betekent dat je van mensen wetsovertreders maakt. En dan doe je net als wat christenen zijn. En dan is Christus blijkbaar een dienaar van zulke mensen. Van wetsovertreders. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wat Paulus dus eigenlijk in die twee versen zegt, en ik heb al gezegd, ze zijn buitengewoon ingewikkeld, maar als ik het goed zie, wat Paulus hier samen zegt, dat is, je moet die wet niet afbreken in de zin dat mensen tot een wetteloze levensstijl gebracht worden. Natuurlijk niet. Ze moeten uit de Heilige Geest gaan leven. Ze moeten uit Christus gaan leven. En bepaald niet losbandig. Maar aan de andere kant, als je dat probeert te bewerkstelligen door een juk aan de mensen op te leggen, dan maak je van de mensen alleen maar arme wetsovertreders die ook eigenlijk geen echte zekerheid van het geloof kunnen hebben, altijd weer met die wet in hun maag zitten. En daardoor juist wordt Christus een dienaar van de zonde. Dan hebben we de moeilijkste tekst in Galaten gehad. Nou wordt het weer makkelijker. Want nu komen we tot enkele van de mooiste verzen uit deze Galatenbrief. Ik ben dood, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. De mens die op de basis van de werkheiligheid, van het wetticisme staat, hoe vroom die dat ook verpakt, is in feite dood. Hij is met Christus gekruisigd. Hij is door... pas op, deze zin is verwarrend. Zo klopt het niet wat er staat. Neem me niet kwalijk. Die mens is dood, maar dan dood in zijn natuurlijke zonde. Wij zijn ook dood, maar in een heel andere zin van het woord. Wij zijn dood doordat wij gestorven zijn met Christus. Wij zijn dood doordat wij met Christus gekruisigd zijn. Dus als je zegt, je moet dat zinnetje op de basis van werkheiligheid staan even weglaten. Want wat ik eigenlijk hier wil zeggen is dat ik het heb over de gelovigen. Iemand die gelooft is aan de ene kant wat de oude mens betreft gestorven. Wat de nieuwe mens betreft leeft hij voor God. Dat zijn de twee delen van vers 19. We zijn door de wet gestorven, want die heeft ons veroordeeld. En we zijn voor de wet gestorven. Dat wil zeggen ten opzichte van de wet gestorven. We zijn buiten het bereik van de wet gebracht. Die heeft niks meer over ons te zeggen. We staan niet meer onder het juk. Maar tegelijkertijd leven wij. Wij leven voor God. En Christus leeft in zo iemand. Zo iemand leeft door het geloof. En dat geloof is niet alleen maar het zaligmakend geloof dat op één moment in jou aanwezig is als je tot bekering komt. Nee, het maakt een relatie tot stand. Een relatie met de Zoon van God. En met zijn liefde, waardoor hij zichzelf voor jou heeft overgegeven. We zijn in verbinding gebracht met een persoon. Het is zo belangrijk te zien dat het evangelie niet een leer is, een stel waarheden. Maar dat het draait om een persoon. Een persoon met wie je in een levende relatie bent gebracht. Een persoon met wie je ook in een persoonlijke relatie bent gebracht. Is Paulus ooit persoonlijker dan hier als hij zegt, de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Niet ons. Niet jullie, is ook waar, maar mij. En hij zegt dat niet omdat hij een hele grote, bijzondere apostel is. Hij zegt iets wat elke gelovige hem na kan zeggen. Het is zelfs zo waar voor u persoonlijk dat als u de enige zondaar in de wereld was geweest, dan zou de Heer Jezus naar deze wereld zijn gekomen om voor u te sterven. Want u mag heel persoonlijk zeggen, de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En omdat hij zich mij zo lief had, zichzelf voor mij heeft overgegeven in de dood. Zie het verschil tussen een juk dat op je schouders drukt en dat je zegt je moet dit en je moet zus en je moet zo. En daartegenover het christendom. Waarbij mensen uit liefde voor Christus, die hen zo heeft lief gehad, zich aan hem overgeven. En zeggen, Heer, hier ben ik. U hebt zoveel voor mij gedaan, dat ik u wil volgen, dat ik in uw voetspoor wil gaan, dat ik nou mijn leven ook aan u wil toewijden. Ik leef, ja dat wil zeggen, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees, dat is in het lichaam leef, leef ik door die geloofsrelatie met hem die alles voor mij over had, zodat ik nu ook alles voor hem over had. Paulus zegt in vers 21 samenvattend, ik stel de genade van God niet terzijde. Dat deden Petrus en de anderen, die deden dat in feite. Die stelden zich weer op de bodem van de wet. Je kunt van mij zeggen wat je wil, zegt Paulus, maar dat kun je niet van me zeggen. Dat ik de genade terzijde zou stellen, dat doen de anderen. Maar wat ik terzijde stel is juist die valse werkheiligheid. Wat ik terzijde stel is het wetticisme. Wat ik terzijde stel is elke manier waarop een mens op eigen kracht probeert het heil te verwerven. En door eigen kracht, dat betekent door je zondige vlees. Terwijl dat zondige vlees nu juist precies op het kruis terzijde is gesteld, geoordeeld is in Christus. Ons vlees is met Christus gekruisigd. Dus dat wat gekruisigd is, wat God voor zijn aangezicht heeft weggedaan, dat proberen die dwaalleraren weer op te richten. Door de mensen aan te sporen in hun eigen kracht, dat is de kracht van het zondige vlees, die wetten volbrengen. Dat wordt één grote mislukking. Daarmee is de genadegrondslag terzijde gesteld. Daarom is dit zo'n belangrijke zaak. Hier gaat het om het hart van het evangelie. Het leven uit de genade. En nogmaals, zo was het ook in wat God aan Israël gaf op de Sinaï. Is geen contrast. Daar vecht Paulus niet tegen. Paulus vecht er tegen wat de mens van nature altijd weer geneigd is te doen. In de tijd van de reformatie was dat precies wat de reformatoren op de Rooms-Katholieke praktijk aan te merken hadden. Terwijl het de Roomse leer van zichzelf ook was dat een mens alleen uit genade kan leven. Maar de Roomse praktijk was zo niet. Maar onder protestanten kun je vandaag weer precies hetzelfde horen. Moeder is gestorven en natuurlijk gaat moeder naar de hemel. Ze heeft altijd zo goed voor haar gezin gezorgd. Is dus zo trouw en toegewijd geweest. Het gros van de protestanten wereldwijd praat precies zo. Want dit is oermenselijk. De mens van nature zoekt altijd een godsdienst op te richten waarbij er tenminste nog iets van hem overblijft. Waarbij hij tenminste nog enige prestatie zelf mag bijdragen. Nog zelf zich enigszins kan handhaven voor God. Daarom begint het ware geloof met de verbrijzeling voor God. En als we zo verbrijzeld zijn van God, dan gaat hij oprichten. Wat hij opricht is een nieuwe mens in Christus. Christus leeft in die mens. De Heilige Geest werkt in die mens. Dat is het geweldige contrast. O onverstandige gelaten. Wie heeft u betoverd? Hoe is het mogelijk geweest dat iemand jullie onder die toverkracht gebracht heeft? U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd. Hoe kwam het evangelie tot jullie? Notabene door Paulus zelf. Wat hebben jullie gehoord? Jullie hebben een beeld voor ogen geschilderd gekregen van Christus aan het kruis. Wat was de boodschap die daarbij verteld werd? Alles wat een mens van nature is, dat verdwijnt daar aan het kruis in de gestorven Christus. Wat daarvoor in de plaats komt, is het leven van de opgestane Christus dat zich in ons manifesteert. Dat is het evangelie dat jullie hebben aangenomen. En het enige wat Paulus hoeft te vragen is: hoe begon het ook alweer met jullie? Hoe zijn jullie tot bekering gekomen? Welk evangelie hebben jullie toen geloofd? Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Hebt u de geest ontvangen? Volgens Efeze 1 vers 13 ontvangen we de Heilige Geest op het moment dat we tot geloof komen. Worden we verzegeld met de Heilige Geest. Dus Paulus kon net zo goed zeggen hier: hoe zijn jullie christen geworden? Door de wet te volbrengen. Jullie gelovigen uit de heidenen, jullie hebben de wet te horen gekregen en dat werd jullie opgelegd en toen zijn jullie dat gaan volbrengen en toen kregen jullie de hemel. Of was het door geloofsovergave aan Christus? Jullie begonnen toch goed? Bent u zo onverstandig? U bent in de geest begonnen. Want dat was het werk van de Heilige Geest in jullie. Toen jullie tot de innerlijke verbrijzeling kwamen, met de erkentenis van jullie zondige toestand. En toen jullie de Heer Jezus aangenomen hebben, dat was het werk van de Heilige Geest. Wilt u nu in het vlees volmaakt worden? Want een wet die jullie opgericht wordt als een middel om op natuurlijke wijze in eigen kracht in een goed blaadje bij God te komen, dat kan alleen maar het vlees. Want het geloof heeft daar geen behoefte aan. Aan zo'n juk. Wil je nou in het vlees volmaakt worden? Dat wil zeggen tot geestelijke volwassenheid komen en zo uiteindelijk de gelukzaligheid bereiken. Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Hebben jullie niet zoveel doorgemaakt voor het evangelie zoals jullie het destijds van mij hebben ontvangen en hebben aangenomen? Is dat allemaal voor niets geweest? Zijn jullie op een punt aangekomen waar je moet zeggen: ja, sorry Paulus, we hebben het vergist, we hebben het nog eens overdacht, naar aanleiding van die predikers die hier gekomen zijn en die hebben ons uitgelegd hoe het eigenlijk echt in elkaar zit. Dus alles wat jullie geloofd hebben is allemaal voor niks geweest? Als het tenminste ook vergeefs was, want hij heeft nog steeds goede hoop dat het terecht komt met hen, anders had hij ze niet geschreven. Laten we hopen, zo lees ik die woorden, laten we hopen dat jullie niet te vergeefs geleden hebben en dat jullie tot inkeer komen. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Kijk, ze hadden nog kunnen zeggen, ja, misschien heeft Paulus ons niet de goede boodschap verteld. Dus heel verstandelijk, hè. Misschien hebben we niet de goede leer ontvangen. Misschien is er een andere leer die we nu daarvoor in de plaats moeten aannemen. Maar Paulus zegt, dat evangelie van mij is ook door de Heilige Geest bevestigd. Het is het apostolische woord. Maar het is een woord bevestigd door de Heer. Zoals het staat in Markus 16 aan het einde, dat de Heer in de hemel het woord bevestigde door tekenen en wonderen die erop volgden. Dus het is prediking van het woord, bevestigd door de wonderen en tekenen van de Heilige Geest. Ja, wat wil je dan nog meer? En nu hebben jullie dan ontdekt dat ook die wonderen misschien niet echt waren? Want God heeft zelf door zijn geest de prediking bevestigd door wonderen en tekenen. Dus het is niet alleen maar mijn boodschap die jullie aan de kant schuiven. Het is ook nog eens een keer die bevestiging, de wonderen en tekenen die jullie nu eigenlijk aan de kant schuiven. En dan begint hij te spreken over Abraham. En dat is iets buitengewoon boeiends. En dat zullen we ook verder in de hele brief steeds weer tegenkomen. Ik kan er nu alleen maar een heel klein beginnetje mee maken. In de eerste plaats is Abraham belangrijk als voorbeeld. Hoe is Abraham een rechtvaardige geworden, een tzaddik zouden de Joden zeggen, een rechtvaardig mens, een vrome. En hij citeert hier uit Genesis 15, waar staat, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En tot gerechtigheid gerekend, dat betekent bij Paulus precies hetzelfde, hij werd gerechtvaardigd voor God. Zo beschouwde God hem als een rechtvaardige op basis van zijn geloofsvertrouwen jegens de Heere God. Dat is heel mooi in Genesis 15. Abraham geloofde dat God door de zoon van de belofte al zijn belofte zou waarmaken. Dat is precies hetzelfde geloof als van u en mij. Wij geloven dat God door de zoon van de belofte, dat is de Heer Jezus Christus, al zijn beloften aan ons waarmaakt. Alleen door Jezus Christus en door niets of niemand anders. Dat geloof maakt jou tot een rechtvaardiger. Kijk naar Abraham, het grote voorbeeld. Al die Joden beroepen zich op Abraham. Dat is onze grote vader. Daar zijn we allemaal uit voortgekomen. Dus als je de Joodse dwaalleraren te woord wil staan, dan zeg je, nou kijk dan naar Abraham. Hoe is hij gerechtvaardigd? Door werken der wet was er helemaal geen wet. Hoe is hij gerechtvaardigd? Door het geloof. En dan zeggen jullie gelovigen uit de volkeren, maar tegen de Joodse dwaalleraren, wij doen net als Abraham. Die man had geen wet. Hij werd gerechtvaardigd door het geloof. Dat voorbeeld volgen wij na. Maar dat niet alleen. Abraham is niet alleen voorbeeld. Abraham is ook de vader van alle gelovigen. Dat is de laatste gedachte die ik vanavond met u wil delen. Hij is de vader ook van alle gelovigen. De Joden pleiten daar natuurlijk op. Ze pochten daarop. Wij zijn Abrahams nageslacht. In Johannes 8 zeggen ze dat tegen de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus dit, heel vrij weergegeven. Jullie zijn wel nageslacht van Abraham, maar geen kinderen van Abraham. Jullie zijn wel biologisch nageslacht, fysiek nageslacht. Maar om een kind van Abraham te wezen, zul je moeten wandelen zoals Abraham deed. Wandelen door geloof. En dat doen jullie niet. En Paulus neemt dat over. Paulus zegt, weet je wat de zonen van Abraham zijn? Dat zijn de mensen die wandelen in het geloof van Abraham. Zij die op grond van geloof zijn, zijn zonen van Abraham. En ik vat nog eens samen wat ik straks zei. Een gelovige die zich aan Christus toevertrouwt, is meer een zoon van Abraham dan een Jood die fysiek van Abraham afstamt, maar niet gelooft in Christus zoals het in Abraham gezien is. Dat is een schokkende mededeling. De schrift nu die voorzag dat God de volkeren op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap, in u zullen alle volken gezegend worden. Dus ja, het is mooi dat de schrift hier als een persoon wordt ingevoerd. Want de schrift, dat is God zelf. God spreekt door het woord. En de schrift die wist, eenmaal zal aan alle volken de blijde boodschap verkondigd worden van het geloof. Dan zullen al die gelovigen uit de volkeren net zo geloven als Abraham. En daarom kan God zeggen, in Abraham zullen al die volkeren gezegend worden. Als ze net zo gaan geloven als Abraham heeft geloofd. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Alle die wandelen in datzelfde voetspoor van het geloof ontvangen dezelfde zegen. We gaan daar de volgende keer over verder. Om u te laten zien wie wandelt als Abraham zonder de wet. Die zal gezegend worden als Abraham. Gezegend in Abraham als geestelijk nageslacht van Abraham. En gezegend met Abraham. Je ontvangt dezelfde zegen als hij. Gaan we de volgende keer over door. U ziet, het is geen makkelijke brief. Maar vergeet dan maar de vele details en klamp u vast aan de kern waarom het gaat. Want het hart van het evangelie is de Heer Jezus Christus zelf. God zegene zijn woord.